Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Northern Australia has the highest tides in the tropics, which expose vast areas of shoreline. And here lives a truly extraordinary species of octopus. It's the only one specially adapted to walk on land. It pulls itself along using the hundreds of tiny suckers that line its arms. Hunting for crabs, it walks from pool to pool.
Ja, de octopus. We hoorden hier de onvolprezen David Attenborough, die in een aflevering van BBC Earth beschrijft hoe Abdobus, dat is een speciaal geslacht van octopussen, zich over het land van getijdenpoel naar getijdenpoel verplaatst om krabben te overvallen en verschalken. De krabben die wanen zich heel veilig in die getijdenpoelen tot daar in één keer een roofdier binnenkomt, de octopus. En eindelijk gaan we het hebben over de octopus en al zijn slimme streken, want de octopus is het slimste weekdier dat er is. Hoe intelligent en waarom het bijzonder is dat een weekdier überhaupt intelligent is, daar gaan we het vandaag over hebben. En het heeft ongeveer 92 afleveringen geduurd, maar eindelijk gaan we het hebben over de octopus, mijn lievelingsdier. Maar gelukkig ben jij ook aangeschoven, Hendrik Spiering.
Ja, om het toch een beetje binnen de perken te houden.
Ja. En wat mag ik jou toch vragen van als ik octopus zeg, wat roept dat bij jou op?
Nou, dat enorm lange stuk wat jij daar ooit een keer over geschreven hebt, wat mij ook in een peilloze diepte heeft gegooid van hoe complex en diepzinnig ook wel en weird en ja, fascinerend die octopus eigenlijk is. Want ik wist natuurlijk dat ze bestonden, maar sommige dingen denk je gewoon nooit zo over na.
Ik had dat voor mezelf ook heel erg lang. De octopus was vooral iets wat ik wel eens had gegeten, maar niet echt lekker vond. En
dat is wel.
Ja, ik vond de textuur niet heel fijn, maar ik had er nooit bij stilgestaan. En voor mij veranderde dat eigenlijk in. Ja, de filmpjes op internet waren niet helemaal nieuw, maar ook nog niet zo oud. Maar toen zag ik een filmpje van een octopus die zich verschool op een rif. En dat was een filmpje van een duiker. Die zwemt dan eigenlijk naar een soort rots toe, denk je. En dan zie je niks. Pas als die duiker heel erg dichtbij komt, zie je ineens verschiet de octopus die daar al die tijd al verstopt zat van kleur. En zie je ineens een oog en zie je die octopus razendsnel wegschieten. En die was perfect opgegaan in zijn omgeving. Het was niet te onderscheiden. En dan kon je heel erg leuk, weet je, met die slider ging je dan zo terug door dat filmpje heen. Te kijken precies het moment van waar zou je het kunnen zien. En dan kun je hem al daarvoor zien. Maar dat was wel het moment dat ik dacht, hey, dit dier heeft wel trucjes.
Ja, het is als je het wordt steeds gekker hoe meer je erin verdiept. Ik realiseer me nu ik dit zo tegen jou zeg, dat ik ook te denken van ja, waarom was ik eigenlijk nooit geïnteresseerd in de octopus? Maar ik ben van de dolfijnengeneratie, denk ik. Met Cousteau, daar buitelden die dolfijnen altijd over het beeld. En dat was dan het slimste dier na de mens. Of misschien wel nog slimmer, omdat die het milieu niet vervuilde. Dat was zeg maar de jaren 70, 80. En je had natuurlijk Flipper. En dolfijnen was alles. En ja, die octopussen kwamen volgens mij pas later echt in beeld. Ook in het wetenschappelijke onderzoek.
Ik zou zelfs durven te zeggen dat het nog gaande is, zeg maar. Dat de octopus is zijn plek nog aan het veroveren in het intelligentielandschap, waar de dolfijn al comfortabel en gevestigd is inmiddels.
Ja, hij heeft één van zijn armen nu tussen de deur.
Ja, precies. En de andere zeven die moeten zich
binnen wrikken.
Zeker. Maar ik zei al in het begin, de octopus heeft streken en is ook wel intelligent. Ik heb nog niet heel erg een goed voorbeeld daarvan gegeven. Maar als je gaat spreken met mensen die octopussen houden in aquaria. Bijvoorbeeld in een soort dolfinariumachtige settings. Dan iets wat je daar altijd terug hoort is dat die octopussen die weten altijd te ontsnappen. En dus het aquarium waar ze in zitten, daar zijn ze niet altijd content mee. En ze weten altijd de plekjes te vinden waar dan net een slang loopt. Of waar ze net toch een gat kunnen vinden buiten het water. Om naar buiten te sluipen. Er zijn ook hele leuke anekdotes van octopussen die dan 's nachts uit roven gaan in andere aquaria. En dan komt de verzorger dus de volgende dag binnen. En dan ziet hij alleen nog maar visgraten in de tank waar de octopus dan weer terug is gegaan. Die ziet het ook echt als een hol. Dat zijn van die kleine.
Ja, want jij zei net dat een octopus die kan door ieder gaatje wat groter is dan zijn oogbol. Wij kunnen door ieder gaatje wat groter is dan ons lichaam.
Ja.
Maar hij kan dus door een.
Het lichaam van een octopus is eigenlijk eindeloos vervormbaar en kneedbaar en uit te rekken en in te deuken. En dat heeft ook wel consequenties voor hoe dat beest in elkaar zit en hoe het zichzelf bestuurt. En daar gaan we ook nog allemaal op terugkomen. Maar dat kneedbare lichaam, dat is eigenlijk ook best wel uniek.
Kneedbaar, maar hij kan het van binnenuit bewegen natuurlijk.
Ja, hij kan het vanuit binnenuit aansturen, maar vanuit de buitenkant kun je het dus ook. Het kan overal doorheen, door elk gat, langs elke kier.
Maar het is ook ijzersterk. Het is geen kwal of zo.
Nee.
Dat is,
de octopus is daarin ook uniek en zijn verwanten moet ik daarbij zeggen. Want als het over octopus gaat, kunnen we het ook een beetje over zeekatten en inktvissen.
Ja, want hoeveel soorten zijn er eigenlijk?
Er zijn ontzettend veel soorten, maar als je ze in de drie grote smaken van cefalopoden hebben we het dan over. En dat betekent letterlijk kopvoeters. Dus je ziet het ook wel een beetje. Een octopus is toch ook een soort kop met armen. Dan heb je octopus en dan moet je denken van die dat zijn dieren die in ondiep water vaak leven en vaak een hol hebben en dus uit roven gaan, maar ook veel gegeten worden. Dan heb je de inktvissen, dat zijn meer dieren van de diepzee.
Zijn vaak de potvissen ook op jagen en zo.
En die hebben 10 tentakels en octopussen hebben er 8.
En die variëren ook enorm in grootte, want daar heb je hele kleintjes van. Maar je hebt ook, zeg maar, ik zit gelijk aan een oud zeeschilderij te denken, de grote kraak, die dan zogenaamd, vraag me of het ooit gebeurd is, een schip zou kunnen aanvallen.
Ja, en we hebben ook wel uit Japan hebben we soms filmbeelden gekregen de afgelopen jaren van hele grote inktvissen. En dan heb je nog de zeekatten. Die zijn daar een beetje een tussensmaak tussen. Die leven niet op de zeebodem zoals een octopus doet, maar wel daarboven. Maar die bewegen zich ook meer in hoger in de waterkolom. En die zijn een beetje als een surfplank, moet je dan voorstellen. Een surfplank met tentakels aan het eind. Die zijn meer horizontaal gericht.
En die nautilussen met die schelp en die grote lieve ogen, zeg maar.
Dat is de verste verwant van de kopvoeters. En daarin zie je nog waar de octopussen en de inktvissen vandaan komen. Namelijk van weekdieren die nog wel in een schelp leven.
Want dat is geen zeekat.
Nee, de nautilus is zeg maar de vers mogelijke verwant. Nog een verre echo van ooit leefden alle voorouders van octopus en inktvissen in schelpen. En dat doet de Nautilus nog steeds.
En dan hebben we het over de oudste octopus is volgens mij 300 miljoen jaar oud. Dus echt onvoorstelbaar oud eigenlijk.
Ja, daar is wat discussie over omdat die ze fossiliseren zo slecht. Omdat het is een en al week. Dus het is snel weggerot. 300 miljoen jaar is één schatting, maar het echt duidelijkste fossiel is jonger dan dat. Het is tussen de 100 en 200 miljoen jaar oud.
Ja, dus. Oké. Okay. Je vindt nooit de eerste, dus.
Nee. Maar het is een een hele bijzondere familie om naar te kijken. En specifiek door die lens van intelligentie, zeg maar. En cognitie van hoe slim zijn dieren.
Ja, want we hebben de mens, die wij vinden onszelf ontzettend slim. Dan hebben we de laatste decennia wel een beetje respect gekregen voor chimpansees, bonobo's, olifanten.
Dolfijnen noemde je al.
Dolfijnen. Orka's zijn eigenlijk, die staan helemaal bovenaan de lijst volgens mij. En maar buiten, zeg maar, de zoogdieren. Nou ja, de papegaaien hebben we natuurlijk ook. De kraaien, die ook echt gereedschap gebruiken en verdomd slim zijn. Vooral bepaalde soort kraaien. Maar weekdieren, krabben, over slimme wormen hoor je ook niks. Dat is natuurlijk weer een heel andere soort, weet ik wel.
En dat maakt voor onderzoekers van intelligentie en de bewustzijn, zal ik maar even noemen, maakt de octopus zo interessant. Omdat je hebt eigenlijk de dieren die je net noemde, dat zijn allemaal gewervelde dieren. En die zitten allemaal, het bouwplan zit allemaal een beetje hetzelfde in elkaar. Je hebt een dier met een relatief grote kop, er zit een brein in, een wervelkolom, stuurt hij zijn lichaam mee aan en dat is het.
Jij zei laatst een dier met het brein aan één kant.
Ja, precies. Met het brein aan de bovenkant. Zo zien wij het meestal.
Dat twee gaten voor ogen zitten.
Ja. En wat je met de octopus hebt. En al die dieren die hebben ook een gemeenschappelijke afstamming. Weet je wel, we zijn allemaal gewervelde dieren. Dus als je kijkt naar vogels.
Met die vogels, ja, dat gaat wel ver terug natuurlijk. Hè?
Het gaat wel ver terug, maar nog steeds. Weet je, je kunt, net zoals je in de botten de overeenkomst kunt vinden van oh ja, kijk, hier heeft een vogel heeft ook een opperarmbeen. Dan kun je dat ook een beetje in het brein doen. Hè? Gewoon met de organisatie. Maar bij de octopus lukt dat niet meer. Dat is dan zit je nog, weet je, onze gemeenschappelijke voorouder leefde zo lang geleden, 600 miljoen jaar geleden waarschijnlijk. Daar is, weet je, ja, dat bouwplan van de octopus is zo anders dat je, je hebt eigenlijk een onafhankelijk experiment met een best wel complex slim dier waar je naar kan kijken.
Ja, want hij heeft ook ogen, net als wij natuurlijk, maar dan totaal andere ogen.
Nou, eigenlijk is het grappige dat ze hetzelfde werken en dat is juist zo bijzonder. Dus de ogen van een octopus die hebben een lens en een netvlies. Net als de onze, maar die zijn onafhankelijk ontstaan.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Ja. Terwijl als je kijkt naar andere ogen in het dierenrijk. Hè, de facetogen van insecten bijvoorbeeld. Die zijn echt, weet je, dat zijn hele andere oplossingen. Ja, maar dus de octopus is onafhankelijk op dezelfde oplossing gekomen. Als het gaat om ogen.
En dan zie je dus dat er ook, als je het nou een beetje functioneel ziet, dat er ook dezelfde eisen worden gesteld. Dat een dier wil kunnen bewegen en kunnen kijken waar die heen gaat enzovoorts. En dan komt dat eruit.
Ja, dus convergente evolutie heet het dan. Dus dat is als, je ziet hetzelfde in vleermuis, vleugels en vogelvleugels. Weet je, de ontwerpeisen zijn dan een beetje hetzelfde. En dan zie je dat dieren dus convergeren naar dezelfde oplossing.
Dat Want is met de vleermuizen die hebben de verenboot gemist en moesten dus met vliezen gaan werken.
Ja, en dan zie je nog steeds dat er bepaalde aanpassingen aan het lichaam komen en aan die bovenarmen bijvoorbeeld. En ja, dat is met octopussen en ogen dus ook gebeurd. Maar als je nou kijkt naar het brein, zeg maar, de hardware van wat zit er nou in. Dan heeft een octopus 500 miljoen zenuwcellen gemiddeld. Weet je wel, gemiddelde. En dan heb ik over
500 miljoen?
Ja, dan heb ik het over de gewone octopus. Octopus vulgaris.
En hoe groot is die? Dat moet je altijd wel weten natuurlijk.
Het
is groot als een voetbal of zo. Of
ja, dat is een beetje met maar dan heb je armen er nog onder. Maar dat is een beetje het formaat. En dat
even ter vergelijking. Wij hebben volgens mij 80 miljard.
80 miljard, ja.
Dus 160 keer zoveel.
Ja.
Maar we zijn ook veel groter natuurlijk.
Wij zijn ook groter. En octopussen zitten hiermee een beetje in de range van een hond. Dus als je thuis een hond hebt en je denkt van, goh, wat een pinterbeestje. Nou ja, er zitten evenveel zenuwcellen in als in een octopus. Maar nu komt het, die zenuwcellen.
Nou, ten opzichte van het lichaam dan, denk ik. Of is het gewoon absoluut?
Absoluut, in absolute zin. Evenveel.
Oh, oké.
Maar nu komt het, die zenuwcellen zijn niet op dezelfde manier verdeeld. Wij hebben, het gros van onze zenuwcellen zitten in onze hersenen. En dat is voor de octopus niet zo. Het gros van zijn zenuwcellen zit buiten het centrale gedeelte in de octopuskop.
Is dat nou handig?
Ja, is dat nou handig? Voor de octopus werkt het goed. Want er zijn er veel en ze doen het goed. Er komen steeds, als het gaat om de winnaars en verliezers van de nieuwe wereld, dan neemt het aantal octopussen toe wereldwijd. Wat je ziet is dat de armen van de octopus, die hebben eigenlijk grote zenuwknopen. Die staan wel in contact met dat brein, maar er zit duidelijk een soort kluwen van zenuwcellen die armen aanstuurt.
Een soort mini-breintje bij wijze
van spreken. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Een mini-breintje en dat dan 8 keer. Met het rare eindresultaat dat er dus meer zenuwcellen buiten het octopusbrein zitten dan er binnenin.
Maar die staan wel in verbinding. Er lopen wel. Ja. Het is niet zo dat die arm voor zichzelf kan beginnen.
Ja. Het brein en die armen, die praten met elkaar. Wat dat betekent voor hoe het is om een octopus te zijn, daar gaan we nog later op terugkomen. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat we een interessant dier hebben om naar te kijken, om vragen aan te stellen over intelligentie en bewustzijn. En om even voor te zorgen dat, Hendrik, dat jij helemaal mee bent met hoe slim de octopus is.
Ik luister er al 2 jaar naar, Lucas.
Maar ik heb toch wat filmpjes om je te laten zien. En die zal ik ook beschrijven. Om even aan te geven dat het niet alleen maar ontsnappende octopussen uit het lab zijn. Maar dat ze ook in het wild dingen doen die een bioloog, als hij daar naar kijkt, toch als intelligent zou beschouwen.
Want je komt heel snel in een soort curieuze anekdotes.
Ja.
De dolfijn die een kind redt uit zee en zo, maar ja.
Ja, dat is mijn anekdote over de octopus die ontsnapt uit rover gaat, is dat ook een beetje. Weet je, dat zijn natuurlijk wel interessante signalen, want een wandelende tak doet dat niet. Hè? Dus daar heb je die anekdotes niet over. Maar om de casus sterk te maken, is er wel meer nodig dan dat. En het is belangrijk om dus ook in het wild gedrag te zien wat je als intelligent zou typeren. En dit is daar een heel bekende, onder octopusonderzoekers, een bekend voorbeeld van. We gaan kijken naar de zeebodem, het thuis van de octopussen.
Ik zie een prachtige lege zeebodem. Hey. Een vreemd dier. Dat moet dus de octopus zijn.
Ja, en dit is in Indonesië in de buurt. En wat deze octopus doet, die beweegt zich over de zeebodem. Maar hij loopt als een gek soort steltlopertje.
Ongelooflijk. Koppootje inderdaad.
Ja, loopt hij met een paar armen over de zeebodem. Hij rolt er eigenlijk overheen.
En hij rent doelbewust, lijkt het, op een kokosnoot. En dan zien we ook eigenlijk een halve kokosnoot. En dan zien we ook eigenlijk hoe klein die eigenlijk is. Want de kokosnoot is net zo groot als de octopus.
Het ziet er ontzettend onhandig uit. Want de octopus is, of de kokosnoot is een beetje groter dan de octopus zelf is. Maar als hij dan een andere halve kokosnoot heeft gevonden, dan zie je wat hij daarmee van plan was. Hij trekt die twee kokosnoothelften eigenlijk over zich heen. En verstopt zich dan in de kokosnoot. Als een soort duveltje in een doosje.
Nou gaat hij met allebei de kokosnoten, zeg maar, zoals wij, zeg maar, met onze armen vol kranten of andere dingen, legt hij ze ergens neer.
En dat is nou precies dat lopen, Hendrik, wat jij nou benoemt. Want nu heeft hij een prooi gevonden. Ja. En kruipt hij weer zo'n holletje in.
Met die prooi die hij dan kennelijk fijn gedrukt heeft.
Wat je hier dus zag gebeuren, is dat je een octopus als een soort caravan neemt die kokosnoot met zich mee. En dat meenemen is voor biologen is dat een heel interessant iets. Want dat betekent op het moment dat je een octopus, op het moment dat je een kokosnoot met je meezult, is dat onhandig voor een dier. Dat is last die je bijdraagt. En dat zie je ook. Hij loopt er heel onhandig mee. Het werkt niet zo goed eigenlijk. Maar dat kan alleen als je daar uiteindelijk iets. Dat heeft alleen zin als je daar uiteindelijk iets mee gaat doen. Dus de octopus anticipeert eigenlijk op een soort
vooruit.
Toekomst.
Dat doet me denken. Want dat is volgens mij een jaar of 10 geleden. Toen was er ook opwinding in primatologenland. Want er was een dierentuin in Zweden volgens mij. En er was een aap, of een chimpansee. Die was altijd vreselijk chagrijnig. Als de mensen kwamen kijken, dan gooiden die met stenen daar naartoe. Toen zijn ze een keer goed gaan kijken. Hoe komt die eigenlijk aan die stenen? En toen bleek dat hij iedere ochtend, als de dierentuin open was, ging hij die stenen verzamelen, legde die klaar, ergens verborgen. En dan, hij wist dus dat hij 's middags heel boos zou worden. Echt een, en dan ging hij die stenen naar die mensen gooien.
Ja.
Maar de planmatigheid van dat dier. En dat blijkt dus dat die 500 zenuwcellen van die octopus, die kunnen dat ook.
Ja.
500 miljoen natuurlijk.
Ja, en je kunt je nog steeds natuurlijk een argument maken. Hè, dat het een beetje voorgeprogrammeerd is en dat hij dat moet doen. Maar het kunt je in het wild wel voorstellen dat een octopus kan hier bijvoorbeeld ook 2 schelphelften voor gebruiken.
Ja.
He, dus dat dat maar de, dat hij de flexibiliteit heeft om dat gedrag dus ook op een kokosnoot, op een nieuw object eigenlijk weer te doen. Dus
ja, hij kwam met 1 kokosnoot en was duidelijk op weg aan het zoeken naar een andere.
Precies, dus er zit iets in als het gaat om de flexibiliteit en de planning. Dus anticiperen op de toekomst. Wat je toch als slim zou kunnen noemen.
Ja, want intelligentie is dus flexibiliteit in gedrag. Het toepassen van nieuwe oplossingen op dingen die je al weet op nieuwe problemen. En daar flexibel mee omgaan. Dus ja, en dus ook daar vooruit plannen mee, inderdaad. Dat is wel, dan kom je heel dichtbij wat wij intelligentie noemen. En wat we ook bij kinderen zeggen, nou, die is slim, die neemt zijn kokosnoot alvast mee.
Ja, naar de zandbak.
Ja.
Om er daar iets in te verstoppen. Maar ja, je geeft eigenlijk al weet je geeft een best mooie definitie van intelligentie. Maar voor biologen is het best wel moeilijk om dat heel precies te doen. Want je hebt te maken met al die dieren die je dus ook in hun eigen context eigenlijk moet zien. Want wat is nou... Wat is nou slim apengedrag en niet? Je komt er niet los van om te zien of een dier in zijn eigen omgeving, zeg maar, slimme dingen laat zien. En dat, daarom duurt het ook zo lang, denk ik, voordat we inzien dat de octopus zoveel kenmerken van intelligentie heeft. Omdat het, je moet wel geïnteresseerd zijn in die dieren. Je moet gaan duiken, je moet op die woestenij. Want de zeebodem is verder niet. Ja, er gebeurt niet zoveel. Je moet echt je voornemen om zo'n octopus te gaan volgen. Om een beetje door te krijgen wat hij gaat doen.
Want ik las ook nog. Want ik had ook nog even gekeken. Dat die octopus eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog een soort opgang in de wetenschap heeft gemaakt. Maar dan aanvankelijk vooral omdat hij van die lange zenuwcellen heeft.
Ja.
En dat is dus voor het zenuwonderzoek. En dus dat werd gewoon uit elkaar gesneden. En er werden wat proefjes gedaan. Ja. Maar in het wild ging onderzoeken is pas weer nog later.
Ja, dus de octopus was eerst een soort modelorganisme. Ja. Kun je eigenlijk zeggen voor anatomen en voor mensen die willen weten hoe het zenuwstelsel georganiseerd is.
Ik las ook dat de neuroloog, die dus dat zenuwonderzoek deed, de naam stond er niet bij, die zou dan tijdens een diner ooit gezegd hebben dat ze eigenlijk de Nobelprijs aan die octopus hadden moeten geven. En dat is natuurlijk een beetje treurig, omdat het vooral stukgesneden octopussen zijn natuurlijk.
In Napels zat vanaf de jaren 50 in Italië zat heel erg lang een zeeinstituut, wat heel veel octopusonderzoek heeft gedaan. Ook wel gedragsonderzoek in het lab. Er werd ook wel gekeken van kan een octopus bijvoorbeeld objecten herkennen? Of leren dat als je naar een hendeltje trekt, dat er dan voedsel uitkomt.
Ja, wat ze bij apen en kraaien ook de hele tijd doen.
En bij duiven.
Ja.
Dus je kunt... maar dat is een het is heel erg moeilijk om een dier uit zeg maar zijn wilde omgeving te nemen. En dan er bestaat geen universele intelligentietoets. Nee. Er bestaat geen CITO-toets voor dieren als het gaat om intelligentie.
Daar las ik nog iets ontzettend leuks over. Dat dus dat heel veel onderzoekers dachten, nou, die octopussen zijn totaal niet slim. Want je leert ze iets en daarna zijn ze het weer kwijt. Terwijl een duif of een chimpansee die onthoudt het. Tot ze er dus achter kwamen dat die octopus iedere week ongeveer ergens anders heen gaat in zijn leven. Dus dat het niet zoveel zin heeft om iets langer dan een week, iets nieuws wat je leert, langer dan een week te onthouden. En als je daar dus niet achter komt, dan wij spreken, als je dus allemaal testjes met kleuren doet en hij ziet geen kleuren, dan denk je, nou, wat een sukkel is dat. Dus je moet dan ontzettend aanpassen aan de leefwijze, die dus in al die miljoenen jaren is dus kennelijk geen premie op iets langer dan een week onthouden. Iets nieuws geleerd.
Maar dat hij dus, een octopus is dus wel heel erg geïnteresseerd in nieuwe dingen. Dus nieuwsgierigheid, dat is ook nog zo'n, weet je, op het lijstje dat je al noemde, hè, die flexibiliteit en een beetje kunnen ja, vooruit denken of anticiperen. Is nieuwsgierigheid is daar ook een component in die wij bij mensen ook als een intelligent trekje.
Ja, want in feite ervaren. Kom je nu dus in een soort leven terecht. Dat je zo nieuwsgierig bent dat je iedere week weer nieuwe dingen leert. En dat je dus een soort denkmachine met 8 poten hebt. Die iedere week weer denkt, nou, wat gaan we nou weer voor gekke dingen uithalen, bij wijze van spreken, om het een beetje menselijk te maken. Maar dus iedere keer weer die algemene mogelijkheden van verkenning en oplossingen bedenken, toepassen op weer nieuwe situaties. Dat is eigenlijk een totaal ander soort intelligentie dan wij hebben. Ja. Die veel meer voortwerkt op ervaring en traditie natuurlijk.
Als het gaat om dat nieuwsgierige, die bereidheid om zeg maar met nieuwe voorwerpen of uitdagingen om te gaan. Als je dat weet, dat een octopus daar een goede
instinct voor heeft. Ja,
een neiging daartoe. Dan kun je dat ook gaan onderzoeken. En dat wordt dan ook gedaan. En er zijn ook hele mooie voorbeelden van. Ik raad iedereen aan om die filmpjes te kijken. We zullen ze ook in de show notes zetten. Wat we hier zien. Hendrik heeft weer een filmpje aangezet. Er zit in een pindakaaspot zit eigenlijk een krab verstopt. En die pindakaaspot is gewoon dicht geschroefd.
Het is een soort appelmoespotje eigenlijk.
Ja. En dat is natuurlijk een setting die een octopus in het wild natuurlijk nooit tegenkomt. Nee. Er staan nooit krabben in potten klaar. En wat er dan gebeurt is, er zitten wel gaatjes in het deksel. Dus de octopus kan wel voelen en zien en ruiken dat er iets in zit.
Hij vouwt zich nu helemaal om die pot heen. En dan voelt hij aan dat deksel. Maar ja, hoe komt hij op het idee dat deksel open gaat? Wij hebben dat van jongs af aan geleerd.
Precies. En de grote vraag is, van krijgt hij zijn pot ook open?
Weet die krab vindt het niet leuk. Die beweegt wild heen en weer. Nou, het pootje gaat er weer uit. En dan zit hij dus als een soort theemuts op het potje.
Ja, en onder de theemuts gebeurt er intussen van alles.
Ja, dan gaat... Jezus, Mina.
Je ziet de armen golven.
En ik zie nu het dekseltje, zie ik. Hoppatee, ja, dat gaat eraf. De hele octopus gaat nu ook in de pot. Jonge. Een en al armen en zuignappen nu op de krab.
Ja.
In een speelfilm zou hij nou het dekseltje er ook weer op hebben gedaan.
Je kunt het experiment ook de andere kant op doen. Het wordt ook gedaan. En dan wordt een octopus in een pot gestopt die dicht is geschroefd. En dan kan hij hem ook van binnenuit zeg maar weer opendraaien. Nu moet je voorstellen, die octopus zit nu in dat glas met die krab. De krab is zelf als dier natuurlijk ook een soort dichtgeschroefde pot. Want hij heeft een panzer van buiten. Maar die moet opengekraakt worden. Daar heeft de octopus een snavel voor onder dat web van de armen.
Dat is zijn enige harde stukje eigenlijk.
Dat is het enige hardere stukje. En zijn sterke armen natuurlijk. Dus dat lukt altijd wel. Maar als je dus weet welke vraag je eigenlijk moet stellen aan de octopus. Een octopus is goed in
dingen openmaken.
Dat dus op een steeds op een andere manier te doen. Want een octopus die 's ochtends uit roven gaat. Hè, die wordt wakker in zijn hol en die heeft honger. En die moet naar buiten. Die weet niet wat hij tegen gaat komen. Misschien is het een heremietkreeft die een schelp met zich meedraagt. Misschien is het een krab met een panzer dat zich verstopt onder een rots en met een schaar naar buiten dreigt. Misschien wordt het een platvis in de bodem. Maar wat de octopus gaat tegenkomen, dat kan elke dag anders zijn. Daar is hij dus ook flexibel in. En ik moest ook denken, jij zegt je gaat kijken of zo'n octopus misschien verschillende kleuren objecten kan herkennen. Maar je moet het dier echt heel goed kennen voordat je goede proefjes gaat doen. Want de octopus is bijvoorbeeld kleurenblind. Ja, dus dat is ook nog zoiets. Ook weer zo'n raadsel van de octopus. Waarom kunnen ze zich zo goed camoufleren? Weet je, ze kunnen de kleur perfect matchen.
Ja.
Zonder dat ze, als je kijkt naar de receptoren in dat netvlies. Dan vind je daar, bij ons vind je verschillende soorten. En de kegeltjes en staafjes die reageren op verschillende kleuren licht. Maar dat zie je bij de octopus niet. Dat is maar één smaak.
Maar dat heeft hij dan toch in zijn huid. Want anders kan hij toch niet. Hoe kan hij nou een groene achtergrond maken?
Ja,
nadoen als hij niet ziet dat het groen is.
Onopgelost raadsel moet ik dan, zoals er heel veel onopgeloste raadsels zijn. Het zit in de huid waarschijnlijk. De octopushuid is ook weer zo'n een jungle aan verschillende soorten cellen. Je hebt daar aan de ene kant heb je een soort zakjes met pigment die de die echt met spiertjes worden aangestuurd. Dus die kan de octopus echt aanspannen of loslaten. En dan kan die bruiner of roder worden.
Want wij mensen kunnen alleen maar van kleur veranderen doordat het bloed vaten groot wordt. Ja. Dan krijg je een rood gezicht.
En op lange termijn als we in de zon gaan zitten.
Ja.
Als je een lichte huid hebt.
Maar dat duurt wel lang.
Ja, dat is niet een kleurverandering die wij...
Kan je niet een signaal meer geven.
Nee, terwijl de octopus kan het dus met zijn zenuwstelsel aansturen.
Instantaan, ja.
Daarnaast zitten er ook... daaronder zitten er ook een soort spiegelcellen, lijkt het.
Wat zijn dat, spiegelcellen?
Ja, dus die een gedeelte van het licht reflecteren wat binnenkomt.
Echt letterlijk spiegelcellen dus.
Ja. Hoe die twee dan, weet je, omdat die liggen dus weer in een laag daaronder. Dus die reageren ook weer met elkaar. Dus als je...
Het is gewoon een beeldscherm eigenlijk.
Eigenlijk wel. Een octopus heeft een videoscherm als huid. Aan de buitenkant, als je dus dat pigmentzakje, als je veel pigment laat zien, dan heeft dat dus ook weer consequenties voor welke kleuren licht er precies vallen op die spiegelcellen eronder.
Die ook weer iets ervaren en weer informatie doorgeven natuurlijk.
Ja. Wat bijvoorbeeld een open vraag is of de huid ook betrokken is bij waarneming. Ja, dat zou je ook nog kunnen voorstellen, dat het dus niet het octopus oog is.
Andere waarneming dan alleen maar die hypothetische imitatie van de groene rots waar die op zit.
Ja.
Maar dus ook zeg maar dat hij bijvoorbeeld een beweging van een krab ziet met zijn huid.
Ja.
Ja.
Ja, dat open vragen. Ze zien dat er expressie is. Dus er worden eiwitten gemaakt die lijken op die netvlies eiwitten in de huid. Maar goed, dat is een eerste aanwijzing daar. Dat moet nog dat heel veel verder worden uitgezocht.
Dat je denkt van, dat heeft de wetenschap toch al lang onderzocht. Maar dat gaat gewoon heel langzaam natuurlijk.
Het gaat gewoon heel erg langzaam. En octopusonderzoek is gewoon niet super populair. En het is moeilijk. Octopussen houden in het lab is niet makkelijk. Want ze ontsnappen.
Ja, wat?
Ja, en er zijn er
toch
zoveel...
acht? Nee, het zijn er nu negen.
Er zijn zoveel verschillende soorten die ook weer hun eigen... Weet je, die octopus die David Attenborough in het begin noemde. Dat is een octopus die echt heel erg goed is in zich voortbewegen over het land. Weet je, dus ook in het gedrag zijn er ook grote verschillen.
Neem je net de verkeerde natuurlijk.
Ja. Maar om even terug te komen op die andere intelligente dieren die we kennen. De zoogdieren, olifanten, dolfijnen, orka's. Allemaal dieren die in groepen leven.
En ja, want als je het dan over zeg maar een soort uber-intelligentie hebt. Dan is het vaak gaat het over dingen dat je ergens aan denkt die er niet zijn. Dat je dus een soort innerlijke representatie hebt. Ergens in die 500 miljoen zenuwcellen een constructie waardoor die dus kan bedenken. We zagen dat met die kokosnoot. Ik moet die kokosnoot meenemen. Hoe zo'n octopus dan ook verder... Die denkt natuurlijk niet in taal. Maar in een soort concepten, representaties. En wij hebben... Dat blijkt ook uit... We zijn voortdurend met andere mensen bezig. En zelfs als je alleen op een eiland bent... Dan ga je tegen jezelf praten op een gegeven moment. En ja, zo'n octopus vanuit zijn wezen... Heeft dus niet de ander om een soort interactie te hebben.
En als je het hebt over die route naar intelligentie voor zoogdieren en gewervelden, die loopt dus inderdaad vaak via de groep. Omdat je dan vaak ook... Ja, dan gaat status op een gegeven moment een rol spelen. En positie in zo'n groep.
Ja, dan moet je bijhouden welke chimp de baas is en welke niet. En wat er dan weer veranderd is. Want dan kan je een enorme hengst voor je kop krijgen als je je daarin vergist natuurlijk.
En dan ben je dus ook al bezig met concepten die niet bestaan. Want status is natuurlijk niet iets wat er is. Nee. Weet je, dat is niet een onderdeel van de omgeving. Dat is
Ik moet nou ineens weer helemaal terugdenken aan die aflevering van een paar keer geleden. Toen we het over Neandertaal sieraden hadden. Het kunnen dat hele verhaal opnieuw houden. Van ja, heb je dan een concept? Of is het de directe interactie waar je op reageert?
Ja, voor zoogdieren is die route naar intelligentie, ja, lijkt dat duidelijk. En voor vogels ook, via dat groepsleven te zijn.
Ja, vergeleken met de octopus. Terwijl als, als het dan gaat over hoe ontstaat de intelligentie, dan is dat binnen de zoogdierwereld ook weer een totaal raadsel. Maar goed, als je, dat is dus het voordeel van die octopus. Je hebt een soort old man out. En dan lijkt het ineens weer heel logisch natuurlijk.
En een hele leuke denker over octopussen, die ik ook een keertje heb geïnterviewd. Dat is Peter Guthrie Smith. En dat is een filosoof uit Australië. Hij heeft ook een leuk boek geschreven over de intelligentie en het bewustzijn van octopussen. Other Minds heet dat.
Maar het is dus een filosoof.
Het is een filosoof, maar wel een duikende filosoof.
Een duikende filosoof.
Die dus vaak erop uitgaat om gewoon octopussen te observeren. En die, die stipt precies dit punt aan. Weet je, de outsiderpositie van de octopus als het gaat om intelligentie en bewustzijn.
So what we really have is independent evolution from that point down two sides. And something we can think of as two independent experiments, evolutionary experiments, in the origin of large nervous systems and complex brains. What we're looking at the results of the one experiment outside our line in the evolution of a large, really large nervous system. And I think of this consequently as the closest we'll ever come to meeting an intelligent alien. When I say that, I mean the following. If you think about what it would be like to meet an alien, the big fact about an alien is that it's an intelligent form of life that has no common ancestor with us at all, something from a totally separate evolutionary lineage. An octopus is certainly not like that, but the common ancestor is so far away and probably quite simple. And as a result, most of what we see arose independently in the roughly 600 million years ago since that common ancestor.
Beetje aangezet, maar de octopus is dus het dichtste bij een alien dat we kunnen komen op aarde in ieder geval. Om te kijken hoe dat in elkaar zit en hoe dat is ontstaan.
Hij ziet er ook wel eens eng. In sommige van die filmpjes kan hij er ook heel eng uitzien. Met die wervelende armen en al die zuignappen.
Ja, er zit iets...
Goed personage in een science fiction film.
Natuurlijk. Zeker, er zit iets buitenaards in. En als je dus als we die vraag gaan stellen, Hendrik, die jij al een beetje opwierp. Van hoe komt het dan... Hoe komt hij dan zo slim? Dan moet je dus het evolutionaire verleden van de octopus in. En dan is dat... We stipten het al een beetje aan toen je over die Nautilus vroeg. Maar het verlaten van die schelp is daarin dus een heel erg belangrijk moment.
Ja, zoals de mens het bos verliet de octopus de schelp.
En dat is voor weekdieren is dat een enorme stap. Eigenlijk alle weekdieren, je hebt ook nog naaktslakken, die doen het ook zonder. Maar als je aan een weekdier denkt, dan denk je aan een schelp. En de voorouders van de octopussen zaten dus ook in de schelp. Het moment dat je daar uitkomt als weekdier is een bevrijding.
Een bevrijding, ja, maar ook wel, ja.
En aan de andere kant ben je dan echt overgeleverd. Zeker in de zee, waarin de roofdieren niet alleen links en rechts op de zeebodem kunnen zitten, maar ook nog van boven kunnen komen uit allerlei onverwachte hoeken.
Enorm groot. Ik bedoel, die krabben kan die wel aan, maar allerlei grote vissen, daar is die machteloos, staat die tegenover natuurlijk.
En zelfs heel veel kleine visjes die een gecoördineerde aanval doen, die trekken een octopus ook zo uit elkaar. Met verschillende
dat
octopus.
Gebeurt ook natuurlijk.
Dat gebeurt ook in het wild. En wat je dus ziet is dat je een zacht dier hebt dat en zelf moet jagen op een inventieve manier.
En dus intelligentie nodig heeft, probleemoplossing, wat niet weet wat hem te wachten staat. Ik bedoel, een grazende koe die loopt gewoon door, maar een jachtdier moet opletten wat er in de omgeving gebeurt natuurlijk.
Ja. Hij is dus zelf een jager, maar hij wordt ook ontzettend bejaagd. Je ziet dus dat de omgeving zo... zoveel vraagt van dit dier, dat het dus een andere route naar intelligentie oplevert. Die niet echt een directe parallel heeft met bij zoogdieren.
Nee, en dus ook die imitatie van de omgeving, die camouflage.
Ja.
Dat zeg maar een separate lijn, zeg maar, uit die schelp, is er dus enorme selectiedruk om zich onzichtbaar te maken.
Ja.
En dan krijg je dat dus.
Ja. Dus een dat, weet je, die twee kanten van de octopus als een jager die zichzelf goed moet kunnen verstoppen, die lijken er dus toe hebben geleid dat het zo'n flexibel dier is geworden. En daarin een hele goede spiegel voor ons. Om als we het over intelligentie en hoe dat ontstaat, om erover na te denken.
Ik las ook dat ergens dat er een theorie is. Maar die werd ook wel weer een beetje in dat stuk, tenminste wat ik las, weer weggeblazen. Dat hij geeft dus ook allemaal signalen af in de baltstijd voor de vrouwtjes. En om andere mannetjes weg te jagen, als het over een mannetje gaat dan. Op zijn huid met een soort, ik heb er ook wel eens een filmpje van gezien, dan zie je dat zo flashen en er gebeurt van alles. En dat dan ook een soort taal zou zijn.
Ja.
Maar dat is een beetje, het gaat te ver, want het zijn eigenlijk vooral signalen. En fun fact, als ik jou een fun fact over octopussen mag durven geven, dat als die dan een vrouwtje aan de ene kant heeft en een mannetje aan de andere kant, dat hij dan op twee kanten van zijn lichaam verschillende signalen laat zien. Dat hij dat mannetje wegjaagt of bozige dingen. En dat hij dan aan het vrouwtje kant, dat hij dan heel lieflijke, verleidelijke signalen zit te geven.
Ja, ik hoop dat je niet vervelend opneemt, maar deze fun fact kende ik al.
Ik wist het wel.
En dan gaat het eigenlijk ook over zeekatten. En niet over octopussen. Maar
ik ben te ver gegaan.
Dat vergeef ik je. Maar ik wil nog, nu we de octopus als een slim dier hier voor ons hebben, wil ik nog één stapje verder zetten. En ons eigenlijk de vraag stellen of we ons kunnen, niet alleen kunnen begrijpen waarom het intelligent is, maar ook om te zien of we kunnen begrijpen hoe het is om een octopus te zijn.
Want dat probeer je wel,
met die aparte organisatie van het systeem. Dat zijn alle puzzelstukken die voor ons liggen. En dit is ook een van die vragen die Peter Godfrey Smith eigenlijk in dat boek eigenlijk als een soort leidraad neemt.
Is dan zijn antwoord eigenlijk?
Nou, Peter Godfrey Smith heeft misschien niet een antwoord, maar hij stelt wel veel vragen.
Now, given all this, a natural question to ask next is, what might it be like to be an octopus? Is it like anything to be an octopus? Look, these questions are, of course, very hard to answer. I think the answer, does it feel like something to be an octopus, is yes. So we can ask, which activities an octopus engages in are experienced as my actions, as authored by the individual, as opposed to things that just happen and are observed by the central animal, by means of those semi-agent-like arms.
Ja, dat zijn vooral vragen. Dat vind ik geen antwoord, inderdaad.
Nee, maar hij stipt wel een paar belangrijke dingen aan. Het eerste wat hij eigenlijk vaststelt is dat het als iets moet voelen om een octopus te zijn. En dat is niet vanzelfsprekend, want wij denken niet dat het als iets voelt om een bacterie te zijn, denk ik.
Wat is de grens? Een tor?
Ja, er zit natuurlijk een gradueel verschil in. Hè? Kijk, een fruitvlieg kun je ook nog zien als een soort geprogrammeerd machientje. Wat vooral op reflexen zit. Waar geen
kinkers ook nog.
Ja, er zit dan niet echt een ghost in de machine, om het zo maar te zeggen. Een observator die de stroom van informatie van buiten en binnen samenbindt.
Ja, beoordeelt en dus ook als een beslissing kan nemen. Ik doe het wel of ik doe niet. Of ik pas deze gedragssequentie toe of die andere.
Ja.
Dus als hij wat ziet, dan bijt hij, bij wijze van spreken.
Ja. En van veel grotere zoogdieren accepteren we wel dat er zo'n aanwezigheid is. Ik neem maar weer even de hond. Weet je wat, die zien we.
Het is ook aarzelig.
En keuzes daarin maken en dingen afleggen.
Vergissingen herstellen soms.
En Godfrey Smith die observeert dus eigenlijk gegeven wat we de hoe we de octopus zien gedragen en wat we weten over het aantal zenuwcellen, kunnen we wel veronderstellen dat er een aanwezigheid in de octopus is. Dat het niet niet een machine is zoals een fruitvliegje misschien is.
Nee, er is ook een beroemde vraag die in 1974 in een stuk door de filosoof Nagel wordt die natuurlijk genoemd, is gesteld. Maar dat is wel interessant, want dat is dan de vraag how it is to be a bat. Dat is ook volgens mij de belangrijkste reden waarom het zo beroemd is geworden, want het is namelijk de meest fantastische titel van een filosofisch stuk. Maar als je dat artikel leest, en ik heb later ook nog wel eens een boek van hem gelezen en gerecenseerd, dan gaat het eigenlijk helemaal niet om wat is het om een vleermuis te zijn. Maar hij begint ook met je kunt je voorstellen dat een vleermuis iets ervaart, precies wat je zegt over die octopus. En kunnen wij ons dan voorstellen hoe het is om een vleermuis te zijn. Die natuurlijk net zo vreemd is voor ons met zijn echolocatie en zijn vliesvleugels als de octopus, zeg maar. Als totaal ander levend wezen. Maar zijn antwoord is, het is ook een heel helder en goed stuk, is van nee, dat kunnen we niet. Wij kunnen ons alleen maar voorstellen hoe het is om je als mens voor te stellen hoe het is om een octopus te zijn of om een vleermuis te zijn. Maar dat staat in dienst van een hele andere filosofische discussie. Namelijk dat ons bewustzijn zo bijzonder is dat het überhaupt niet transformeerbaar is naar een onze eigen diepste ervaringen zijn zo subjectief uniek dat het eigenlijk al bijna niet mogelijk is om voor te stellen hoe het is om Lucas te zijn.
Nee, maar je kunt je wel voorstellen hoe het is om
een mens te zijn. Dat kunnen we dan nog wel, maar een vleermuis is dan te ver weg.
Ja, ja, dan is een octopus natuurlijk al helemaal hopeloos. En, en toch denk ik dat je misschien juist wel omdat hij nog vreemder is.
Maar ik heb ook een antwoord. Hè,
oh, je hebt een antwoord.
Dit was 1974.
We zijn wat verder gekomen.
Ja, we zijn echt veel verder gekomen. Want er is namelijk in de filosofie ook een variant op ontstaan. Namelijk de kleurenblinde Mary. Die opgroeit in een laboratorium. Is een gedachte-experiment. Die opgroeit in een laboratorium zonder kleur. Helemaal alles zwart-wit. Of nee, dat is het. Ze is niet kleurenblind, maar ze groeit op in een zwart-wit wereld. Ze is verder een gewoon mens. En ze is heel intelligent en maakt een studie van kleuren in een zwart-wit laboratorium. Dus ze meet van alles en ze weet alles wat er te weten is over kleuren. Vervolgens gaat de deur van het laboratorium open en ziet ze een rode appel. Zal ze nu begrijpen wat het is om die rode appel te zien? Ze weet ze onmiddellijk, oh, dat is rood, terwijl ze nog nooit een rode appel heeft gehad. Op grond van al haar kennis. Of zal ze een kreet slaan van zoiets heb ik nog nooit gezien. Die kwestie. En daar is dus van mijn favoriete Daniel Dennett een fantastisch antwoord op. Er zijn namelijk twee scholen. De ene zegt, ja, snap je wel. En de ander zegt, nee, dat is... Dus Nagel, die schrijft daar ook over. Die zegt van, nee, dat is zo'n overweldigend anders dan de kennis die we hebben. Maar Dennett, die zegt, ja, wij kunnen ons, dat is typisch Dennett, wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen wat het is om alles te weten over kleur.
Nee.
Dus het is sowieso een denkbeeldig iets. Ja. Dus kunnen het volgens mij wel benaderen. Want wat me opvalt is dat zo'n filosoof Nagel, die natuurlijk wel wat ervaring met vleermuis zal hebben opgedaan. Maar als je dus dag in dag uit met die octopussen bezig bent, dan krijg je daar ook een soort fysiek gevoel bij.
Ja, en ik denk dat dan de wetenschappelijke kennis daar nog wel een laag bij kan zijn.
Ja, natuurlijk.
En dan wil ik het toch hebben over die armen die dus een beetje semi-onafhankelijk aan worden gestuurd.
Je gaat nu ook met je handen bewegen.
Ja, dat deed ik bijna onbewust.
Ja, en dan zie je die vingers als een soort octopusarmen over de tafel rennen.
Maar dat is wel een wij maken ook onbewuste bewegingen om maar aan te geven. Dit was er één. Ja. Weet je, dacht ik niet over na. Dat was niet een bewust besluit.
Die hand wist al wat jij zou gaan zeggen.
Ja, en mensen die muziekinstrumenten spelen, die herkennen dat ook. Weet je, dat hun handen worden niet, als je een instrument leert of een stuk leert, dan zijn vingerzettingen in het begin nog bewust. Oh, weet je, als je een nieuw akkoord leert. Of
een, dat is een moeilijke fase.
Ja, maar op een gegeven moment gaat dat het onbewuste.
Ja, dat je er vooral niet over nadenken.
Onbewust in. Dus om maar aan te geven dat een onbewust aangestuurd ledemaat is, dat is niet iets wat we niet kennen.
Nee, want wat wij als bewustzijn zien is natuurlijk maar een soort laagje aan de oppervlakte van een diepe zee. En met die muziek is zeg maar de auditieve en de motorische cortex die gaan hun gang. En de bewustzijn moet zich er vooral niet mee bemoeien dan. Natuurlijk.
Nee. En, maar in de octopus is het wel in extreme variant extreem, uitgevoerd. En Godfrey Smith beschrijft het dan in zijn boek met, ja, als je kijkt naar een gewerveld dier, als je kijkt naar mensen, wij zijn toch we hebben toch een centrale dirigent in onze schedel zitten. Weet je, die de opdrachten uitdeelt aan de rest van het lichaam. En de octopus ziet hij dan meer als dirigent van een medespeler in een jazzorkest. Iemand die wel kan sturen en wel richting geeft. Als de drummer in het jazzorkest het ritme verandert, dan moet de rest mee.
Ja,
Weet je, dan is dat wel een vrij dwingende verandering van de muziek. Maar de individuele muzikanten, de armen, die hebben wel veel vrijheid in hoe ze de opdracht uitvoeren. En daar heeft de centrale octopus, om het zo maar te zeggen, ook niet alle zeggenschap over.
Maar kan je dat ook echt zien, dat die arm voor zichzelf begint? Of is dat moeilijk vast te stellen?
Er zijn in Israël zijn er studies gedaan naar bijvoorbeeld van kun je als zo'n octopus over de zeebodem heen rolt met zijn tentakels, van kun je dan, weet je, de gewervelde dieren hebben een bepaalde gang. Weet je, want je kunt, als die poot nu naar voren is gezet, dan komt nu die poot. Weet je, van bepaalde patronen die worden uitgevoerd. Bij de octopus werkt dat niet. Er is geen, je kunt geen model maken van welke tentakel of welke arm zich nu gaat bewegen of gaat inzetten. Alsof de octopus gebruikt dus niet een centraal programma om dat te doen. Dat lijkt wel te ontstaan spontaan.
En dan net afhankelijk van de uitgangspunten, als die gaat lopen, wordt het anders.
Ja, en dat is best wel jazz. Als je kijkt hoe die octopus over de...
Zo'n lopende octopus ziet er ook wel bijzonder uit. Hè?
Ja. En die Israëliërs zeggen ook van het kan ook helemaal niet. De octopus kan niet. Kijk, wij zijn ons, bewust of onbewust, houden wij rekening met de positie van ons lichaam ten alle tijden. En als daar een afwijking in is, dan valt dat op.
Hebben we ook wel eens een podcast over gemaakt. Out of body experience.
Ja, maar het grootste gedeelte van de tijd zitten wij in ons lichaam.
Klopt het allemaal. Ja.
Kijk, want jij leunt nu op je arm met je hoofd. Dat was hem ook niet bewust, maar het klopt helemaal. Je wang voelt je vingers en weet je, de houding van je lichaam klopt.
Ik val er niet ineens af of zo.
Nee, dus er wordt een soort mentale representatie bijgehouden van hoe heeft mijn lichaam zich. Maar de octopus kan dat niet, omdat het aantal vrijheidsgraden is onbeperkt voor de octopus. Die kan in elk plekje van zijn lichaam kan een nieuw gewricht worden. Kijk,
Daar is geen model van te maken. Nee. Maar, zeker niet met die relatief kleine brein natuurlijk.
Nee, je hebt in je armen een beperkt aantal gewrichten. Dus dat is heel goed om bij te houden hoe die op elk moment staan. Dat leren we van baby naar kind.
Dat zie je bij kinderen ook, dat ze daaraan moeten wennen.
Ja.
En een puber die groot wordt, die loopt ook eerst onhandig.
Ja. Dus dat moet wel worden bijgesteld. Maar het is doable. Ja, dat is voor de absoluut. Octopus. Dat kan niet, want een octopus die door dat gat heen kruipt, wat we in het begin noemden, die kan zich dus ook niet bewust zijn van al waar zijn acht armen precies allemaal mee bezig zijn.
Nee, dus die drummer van het jazzorkest die zegt wel, we gaan nu door een gat, maar die armen die zoeken dat zelf maar uit, hoe ze dan aan het einde van het stuk komen, zeg maar.
Ja, en dus kun je je voorstellen hoe het is om dat te zijn? Ja niet helemaal natuurlijk. Nee. Dat daarvoor zitten wij ook te veel vast in ons lichaam. Maar doordat we dit soort experimenten doen, dit soort dingen weten, kun je wel een soort gevoel bij krijgen. En ik denk dat het wel een hele... De octopus is één groot gedachte-experiment, lijkt het
maar
soms
de vleermuis lijkt dus ineens een stuk dichterbij eigenlijk.
Ja.
Vergeleken met de octopus.
Ja, misschien moet Nagel nog
een vervolg schrijven. Ja. Dat al helemaal niet natuurlijk.
Hij leeft toch nog, of niet?
Ja, zeker.
Ja. Ja, de octopus blijft ons vragen stellen op die manier. Zonder dat hij dat zelf natuurlijk... zelf kan hem gereed interesseren waarschijnlijk allemaal. Maar
dat weten we niet, hè?
Waarschijnlijk niet. Nee, want het blijft ook natuurlijk... Het blijft natuurlijk een dier op de zeebodem met een pinterdier. Dat wel hele slimme dingen doet. Maar natuurlijk niet op die manier bezig is met zichzelf zoals wij dat zijn.
Er is ook nog een enorm drama wat we eigenlijk niet hebben genoemd. Wat ik zelf, dat is natuurlijk ontzettend de inlegkunde, maar wel ervaren als een drama en ook als een schok. Wat ik want jij vertelde altijd al heel veel over octopussen. Maar op een gegeven moment realiseer ik me dat een octopus maar een paar jaar oud wordt. Want we hebben het nu gehad over die sociale context van intelligentie. Maar er is ook nog een andere context. Dat bijna alle intelligente dieren die we kennen. Olifanten zijn natuurlijk beroemd. Papegaaien, kraaien, chimpansees. Mensen worden heel oud. Ten opzichte van domme dieren. Zoals een muisje, zeg maar. Dat is quick and fast leven. Maar een octopus wordt maar een paar jaar oud. Dus al die intelligentie. Al die slimmigheid en exploratie en knappe, vreemde dingen. Dat is na een paar jaar weer weg.
Ja.
En ja, natuurlijk iedereen gaat dood, maar het is ook moeilijk te begrijpen vanuit een biologisch standpunt van waarom al die investeringen en dan zo'n ingewikkeld dier maken als evolutie en dan niet oud worden.
Ja, welkom op de zeebodem weer, waar het gevaar echt om elke hoek kan loeren. Weet je, aan elk hierin is de octopus dus weer een uitzondering, weer een bijzonder beest. Maar het zijn zeehonden die octopussen eten. Het zijn dolfijnen, het zijn haaien. Het zijn, weet je, octopussen staan op een menu van zoveel.
Er is geen begin aan eigenlijk.
Nee, en dat hij daarin toch, daarin lijkt de octopus op een muis. Weet je, van zijn leven kan maar beter kort duren en hij kan zich maar beter snel voortplanten. Want waarschijnlijk duurt het niet zo lang. Omdat er is zoveel wat wel een muis kan verschalken. En nou ja, misschien een klein inkijkje in een mogelijke toekomst van octopusintelligentie. Peter Godfrey-Smith heeft ook een bijzondere site ontdekt, ergens voor de kust bij Australië. Heet Octopolis. En daar doen octopussen iets wat...
zijn de universiteit begonnen.
Daar doen octopussen iets wat helemaal niet zo octopus is. Namelijk, ze leven een beetje op een kluitje daar.
Oh.
En wat ze daar doen is ze hebben... Er zijn heel veel... Ze hebben daar ook een soort kunstmatige rif gecreëerd van de schelpen van sommige dieren die ze eten.
Het is allemaal door octopussen zelf gemaakt. Het is niet een soort nationaal park of een onderzoeksinstituut. Nee. Maar gewoon, hij zwom daar toevallig langs. Moet je eens kijken.
Er is een idee dat het ooit begon met de dump van heel veel schelpen toen bepaalde visserij verboden werd. En dat er ineens heel veel...
Een ecosysteem ontstond.
Ja, een soort kunstmatige rif. Maar daar lukt het de bepaalde octopussen dus wel om min of meer samen te leven en in een soort beschut kunstmatig rif.
En wat betekent het dan samenleven? Dat ze elkaar niet verjagen? Of?
Nou, ze slaan elkaar voortdurend de kop in. Ze leven in een dichtheid die je niet op andere plekken vindt.
Dus geen samenwerking, maar gewoon dicht op elkaar. Dat...
Maar ja, zo begint het natuurlijk.
Zo begint het, ja. Op een gegeven moment zijn er twee die gaan samenwerken.
Kijk, en nog steeds is het leven daar gevaarlijk. Daar worden nog steeds octopussen gegeten door andere dieren.
Ja, dan moet je dus ook, je moet niet alleen opletten op de haaien. Maar je moet ook nog opletten dat je niet een dreun van een andere octopus krijgt.
Nee, klopt.
Het is nog gevaarlijker.
Dus het leven is nog steeds hard daar, in Octopolis.
Een zacht dier met een hard leven.
Ja, maar heel misschien is er een kiertje waar de octopus door kan glippen als het gaat om een ja, dat andere socialere groepsleven. Dat
en dat kunnen we beter begrijpen, denk ik.
Ja, de octopus bewandelt daarin dus sowieso een uniek pad als slim dier dat kort leeft, dat niet samenleeft met anderen. Het blijft dus ook heel erg spannend om te volgen waar dat heen gaat. En dat experiment is nog niet klaar en dat gaat nog door. Als ik een vraag mocht stellen aan de tijdreiziger van over 100 miljoen jaar, dan zou het zijn: hoe hebben de octopussen zich ontwikkeld? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Als je dus meer wil weten over de octopussen, dan kun je dat boek Other Minds van Peter Godfrey-Smith lezen. Hendrik Spiering, heel erg bedankt dat je over intelligentie wilde praten van alles en nog wat.
En ook over octopussen.
En ook over octopussen. Michel Malita, bedankt voor de productie van deze aflevering. Het Dudok Quartet hoor je spelen op de achtergrond. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot volgende week. Thank you.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.